8. En we lezen tot en met 8. We handelen vanavond dus 8 versen en ik zal voor die 8 versen zo meteen een inleiding geven waar je op kan letten. Wat heel goed is om op te letten bij het lezen van handelingen. En wat je moet weten uiteraard bij het lezen van handelingen. Ja? Ik lees eerst de versen. In mijn eerste boek Theophilus heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. En wel vanaf het begin tot aan de dag waarop de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het Koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op, er komt de opdracht, ga niet weg uit Jeruzalem. Apart, hè? Ja, die gaat dieper vallen vanavond. Maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria en tot aan de uiteinde der aarde. Dat is hem. Er zit wel wat in. Ik vertel je wat over handelingen. Ik geef je als laatste punt straks, als we 7 dingen zijn het. Het 7e is straks de papieren die je gehad hebt. Ik denk die dat allemaal bij moet houden. Dan kan je gewoon lekker meelezen en mee naar huis nemen. Dat is een belangrijke leeswijze bij de eerste 12 hoofdstukken. Maar ik begin bij mijn eerste opmerking. En die is over Lucas, de schrijver van handelingen. Ja, ik val er maar gelijk zo in. Lucas is dus de schrijver van handelingen. Lucas is geen Jood. Waarschijnlijk een Griek. En ook een medicus, een dokter. Hij sluit zich rond 50 na Christus aan bij het gezelschap van Paulus. Die krijgt dan, je weet het misschien, anders gaan we het wel leren als we handelingen doorlezen. Die krijgt in Troas een gezicht van een Macedonische man. En Jezus overtuigt hem door middel van dat gezicht, je moet je zendingswerk voortzetten aan de overkant van dit water hier. En dat is in Macedonië. Tegenwoordige ongeveer Griekenland. Ja? Zodat het naar Europa komt, de boodschap van Gods Koninkrijk. Goed, ze steken over en ze komen bij Kavala, wat toen nog Neapolis heette, komen ze daar weer aan wal, om het zo maar te zeggen. En ze steken van wal en ze gaan preken in Filippi. Ook nog te bezichtigen tegenwoordig. Nou, dan weet je ook dat dat niet zonder slag of stoot ging, die prediking. Ja? Ze worden daar enorm tegengewerkt. Dat is eigenlijk altijd zo als de boodschap van het Koninkrijk Gods wordt gebracht. En wat gebeurt er met Paulus? En met een van zijn metgezellen, Silas, ze komen in de gevangenis. En dan is er een aardbeving, dat doet God niet hoor, maar door een aardbeving stort dan die gevangenis in. En ik hou het kort, want we krijgen het verhaal nog wel, dan trekken ze verder in Macedonië en Griekenland. Ze trekken verder, zeg ik, nee. Als je het verhaal goed volgt en je gaat handelingen goed lezen, ga je opmerken dat Lucas, die blijft hangen. Die blijft in Filippi achter. En weet je waarom? Niet om handelingen te schrijven, maar om die gemeente daar te ondersteunen. Die net, zeg maar, van de grond komt. 7 jaar later, Niet zo lang, hè. 7 jaar later komt Paulus weer in Filippi. En dan is hij op weg naar Jeruzalem. Naar het convent, naar het apostelconvent van Jeruzalem. Wat ook in Handelingen staat. En dan gaat Lucas. Die gaat weer met hem mee, dus ze konden het goed vinden. Die twee. Lucas was best een aangenaam iemand. En Paulus was niet zo'n makkelijk figuur. Naar de mens gesproken. Maar God kon door hem heen werken. En dat was het belangrijkste. Goed. Lucas gaat mee. Ze gaan van daaruit met de boot naar Caesarea. En daar nemen ze, ik denk niet de bus, maar een of andere ezel of zo, of een paard, naar Jeruzalem. Om de apostelen te ontmoeten. Dat is even, heb ik dus even iets verteld over Lucas. Dan kun je me een heel klein beetje al plaatsen. Dat is Lucas. 2. Heel belangrijk om te weten. Ik zeg eerst wat belangrijk is, dan werk ik het uit. Handelingen vormt de brug tussen de evangeliën en de brieven. Precies. Lucas beschrijft in Handelingen de geschiedenis eigenlijk van de eerste gemeenten. Hoe die tot stand komen. Hoe die in leven blijven. En zich vermeerderen. En dat is, als je de jaren neemt, niet dat hij het schrijft, maar wat hij beschrijft, dat is vanaf 33 natuurlijk, tot 63 na Christus. Ja? Want dan hebben we daarna geen gegevens meer en dan weten we dat Paulus er ergens in Rome terecht is gekomen. Goed. Als je nou hoort Handelingen van de apostelen, dan zou je denken dat het gaat over de apostelen. Dat is een misverstand. Het gaat niet over alle apostelen, als je het goed leest. Lucas focust op Petrus. En dat is het eerste stuk wat je als leesraad gekregen hebt. Dat is hoofdstuk 1 tot en met 12. Gaat het eigenlijk over Petrus. Ja, je ziet Saulus wel langskomen in zijn onbekeerde staat. Als hij Stefanus laat doden. Stenen. Ja. En vanaf 13 komt Paulus in het vizier. Nou, dat is alweer heel makkelijk als je dat bij Handelingen weet. Hey, tot en met 12 is Petrus de hoofdpersoon, om het zo maar te zeggen. En vanaf 13 zie je Paulus, die gemeenten gaat stichten. Goed, een enkele notitie voor degene die het in detail willen. Een enkele notitie is er over Johannes in Handelingen 3 en 4. En over Jacobus in Handelingen 12 vers 2. Maar dat is dus maar een enkele notitie. Dus Lucas vermeldt weinig handelingen van andere apostelen. Handelingen blijft die brug vormen tussen evangeliën en brieven. Derde, wat me nooit zo opgevallen is, jullie misschien wel. In Handelingen vinden we heel veel toespraken of gedeelten van toespraken. Het begint in het eerste hoofdstuk al, deze eerste 8 versen. Als je het opspoort, als je een beetje gevoel ervoor krijgt. Ik heb een beetje voor je geteld. 365 versen van de ongeveer 1000 versen bestaan uit toespraken. Dat is 1/3. Ja, dat is nogal wat. En deze toespraken geven inzicht in het totaal van de handelingen. Ik bedacht toen nog ineens, zo mensen zijn nog onder de indruk van de kracht van woorden. Ja, ze hadden ook niet zoveel beelden om zich heen. Maar de kracht van woorden en van toespraken, en dat zie je ook in de wereld van die tijd. De kracht van woorden geldt nu nog, overigens. Het gaat erom of we daar van onder de indruk zijn. Of we dat tot ons laten komen. Nou, deze toespraken vormen een belangrijke kern van Handelingen. Die zou je eens bij kunnen houden in de loop van de tijd, of als je het leest. Die zou je eens naast elkaar kunnen leggen en kijken, hé, wat mooi zeg. Dan ga je dingen ontdekken. Gaan we doen nu. Je merkt in toespraken, je merkt dan hoe het woord werkt. Je merkt wat ze geloven, van waaruit ze leven, hoe het woord in hen tot leven komt, of zal ik zeggen tot handelingen komt, dus handelingen. Goed. Toespraak in Handelingen, dat was punt 3. Vierde punt, wat je wel weet denk ik, maar ik toch nog even aantip. In Handelingen staan allemaal reisbeschrijvingen. Ja? Die hebben een sleutelrol. En als mensen op reis zijn, dan hoor je daarin het motief, als je goed luistert. Het volk van God, Gods gemeente, is onderweg. Zo. En Lucas nodigt ons uit in Handelingen op zijn reis die hij verslaat door de geschiedenis heen. De Handelingen. En hij nodigt ons uit, en dat zou je ook moeten doen, denk ik. Geef zelf betekenis aan de gebeurtenissen die ik beschrijf. Want dat doet Lucas zelf niet namelijk. Moet je goed lezen, dan zie je het. Hij geeft er nooit een betekenis, hij geeft gewoon weer. Dus hij nodigt daar, hij prikkelt daarin, geef jij zelf maar de betekenis eraan, aan die gebeurtenissen. Ik reik ze alleen maar aan en denk er maar over na en laat het maar werken. Handelingen, reisbeschrijvingen, dat was 4. 5. In Handelingen staan steden en landstreken, aardig wat, waar Paulus werkzaam is. Ja? Heel veel vind je terug in Turkije. Tegenwoordige Turkije, zo moet ik het zeggen. Paulus schrijft ook brieven aan de gemeente in die steden en landstreken. Denk maar aan de Galaten. Dat is een landstreek, Galatië. Ja? Er bestaan dus verbanden tussen Handelingen en de brieven van Paulus. Die bestaan er. Dus je kan Handelingen bij wijze van spreken, daar op een gegeven moment kan je de brieven naast gaan leggen. En dan komt het nog verder tot leven. Zo. En dan is Handelingen afgelopen. Heb je dat in het Nieuwe Testament, is het je al eens opgevallen? Dan is Handelingen afgelopen. Dan is Paulus dus in Rome aangekomen. En waar gaat het dan mee verder? De brief aan de Romeinen. Apart, hè? Nou, dat niet. Vrij logisch. Goed. 6. Die is wat langer. Jezus is in heel Handelingen in Heilige Geest aanwezig. Mensen denken, begin Jezus weg en ja, dan komt hij weer, dan doopt hij en vervult hij in Heilige Geest en dan gaat hij daarin werken en spreken en dingen doen en aanreiken. Ik heb er geen teksten bij, want die moet je zelf maar opzoeken. Als je door Handelingen heen leest, dat is een uitdaging. Hij wijst de 12e apostel aan. Dat is al in hoofdstuk 1. Hij breidt de gemeente in Jeruzalem uit. Heer, dat doet u. Mooi, hè? Dan is het geen mensenwerk. Hij laat zich zien, hij verschijnt aan Stefanus. Nee, hij vertoont zich aan Stefanus, moet ik zeggen. Staande aan de rechterhand van God. Het wordt beschreven alsof hij even erbij op is gaan staan zelfs. Zijn engel, de engel van Jezus, die geeft Filippus een bevel. Moet niet gekker worden. Die engelen gaan ook al aan de gang. Ja, nog steeds als ze de kans krijgen. En die leidt hem vervolgens verder in Heilige Geest. Hij verschijnt aan Saulus van Tarsus. En je weet dat waarschijnlijk, anders weet je het nu. Dat staat wel 3 keer vermeld in Handelingen. En niet met 2 zinnen. En niet in 3 versen. Hij sticht de eerste gemeente uit de heidenen. In Antiochia, als je naar omhoog gaat, dan kom je daar dus Turkije binnen. Hè? En dan de eerste stad die je aantreft is Antiochia. En Antiochia, daar ligt dus het oude Antiochia eigenlijk. Want er zijn 2 Antiochiërs, die moet je niet gaan vermengen en verwarren. Maar dit is Antiochië, de eerste christengemeente. Zijn engel van Jezus, die treedt reddend op. Onder andere bij Petrus. Jezus verhindert hen in de geest om verder in Bithynië bezig te blijven. Ze zijn daar bezig. Bithynië, weet je waar dat ligt? Nee, natuurlijk. Nou, weet je Turkije? Weet je de Zwarte Zee aan de bovenkant van Turkije? Als je dan, zeg maar, het eerste gedeelte vanaf Istanbul, de helft van Turkije, en dat is ongeveer 600-700 kilometer naar het oosten toe, 350 kilometer en dan een stukje naar beneden, dat is Bithynië. En daar lukt het maar niet, daar werden ze weer houden. En dan schijnt Jezus ook de hand in hebben gehad. Die zei, je moet nou eens niet hier blijven zitten, je moet verder gaan. Hij roept Paulus, heb ik al gezegd, in een gezicht, door de stem van een Macedonische man, om naar Europa over te steken, om Gods Koninkrijk, de boodschap van Gods Koninkrijk te verkondigen. En dan gaat hij verder en dan opent hij het hart. Jezus opent het hart van Lydia, de purperverkoopster in Filippi. Die kwam dus uit Thyatira. Ja? Er was ook het water overgestoken. Maar meer om handel te drijven. Goed. Jezus bemoedigt Paulus op een gegeven moment. En wijst hem op Rome. Ah, niet zo best zou je zeggen als je weet hoe het afloopt. Maar zo is ook het Romeinse Rijk gechristianiseerd, om het nou maar met onze termen te zeggen. Ja? Jezus is intens betrokken dus bij handelingen van de apostelen. Hij is bezig met en in zijn mensen. Hij werkt in en aan zijn gemeente. En dat lijkt geschiedenis van handelingen, maar het is natuurlijk geen geschiedenis. Want dan doet hij nu ook nog vanaf Gods troon. En toen dacht ik, daar mag ik, daar mogen wij nog meer aandacht voor hebben. Weet je waarom? Zal ik je vertellen. Dan kan hij zijn werk in mij, in jou, in ons verder gaan doen. En dan kunnen de engel van Jezus en onze eigen engelen meer actief worden en helpen om harmonie, vrede uit te werken, klimaat van Gods Koninkrijk. Mooi toch? Prachtig. Dat zijn zomaar even 6 dingen die ik toch wel belangrijk vind. Als je handelingen gaat lezen, ik hoop dat je dat gaat doen. Dat je jou al gedaan hebt een stukje en dat je dat prikkelt om dat verder te gaan doen. Dan kun je allerlei leidraden hiervan gebruiken. Te zien hoe Jezus werkt, dat was dan het laatste punt. Nu, de indeling. Dat is makkelijk, hè? Want die staat hier op papier. En die neem ik even met je door. Ik ben er even mee bezig geweest, want er zijn allerlei indelingen natuurlijk. Heb je altijd bij zoiets. Ik denk dat dit een goede indeling is. Jezus verlaat zijn leerlingen. Hij wordt opgenomen in de hemel. De apostelen en een aantal anderen gaan naar het bovenvertrek. 120 worden er zelfs genoemd, qua aantal. En dat lees je in hoofdstuk 1, 1 tot 14. Dan gaan ze vervolgens ontdekken, we zijn met z'n 11, en er waren er 12. Dus dan maakten ze de kring van apostelen weer voltallig. Op een hele aparte manier, van loten, maar dat zal ik je tegen die tijd volgende keer wel uitleggen. Dan, het volgende. Ze worden met Pinksteren gedoopt en vervuld in Heilige Geest. Een prachtige getuigenis. En enthousiast dat ze zijn, en vrijmoedig dat ze zijn, en ze hebben niet meer van ik moet dit nog of ik moet dat nog, het spuit eruit als je Handelingen 2 leest. En niet alleen dat je zegt, oh wat leuk dat ze zo mooi praten over van al. Nee, er komt ook naar voren Gods woord. Gods woord wat in vervulling is gegaan en in vervulling gaat, als je Handelingen 2 goed leest. Petrus houdt zijn eerste toespraak. De mensen worden diep in hun hart getroffen. En wat vragen ze dan aan Petrus en aan de andere apostelen, want zo staat het. Wat moeten wij doen, broeders? En Petrus heel kort, hij zegt niet, je moet nog een aantal cursussen volgen, kom nog een stel keren hier. Hij zegt gewoon, bekeer je en laat je dopen. Punt. Mooi, hè? En velen, 3000 op die dag, bekeren zich en laten zich dopen. Dat is het derde deel, hoofdstuk 2, vers 1 tot 41. En dan gaan we verder en dan lezen we in Handelingen, als je gaat lezen kom je tegen, dat ze trouw blijven aan het onderwijs van de apostelen. We lezen hoe ze samenleven. Dat lees je in Handelingen 2, vers 42 en 47. Dat is nogal wat hoor. Daar zullen we ook bij stilstaan. Ja? En dan komt dat mooie verhaal, wat begint met Petrus en Johannes die een lammen genezen. Dat vind ik altijd zo mooi. Goud en zilver, ja jongen, dat hebben we niet. Maar wat we hebben, dat geven we je. In de naam van Jezus. Sta op en loop. En wat doet hij dan? Dan gaat hij opstaan en lopen en dan zegt hij, oh ik moest nog een cursus volgen, ik moest nog even een apart werkje afgaan. Nee. Wat is er dan in zijn hoofd? Wat is er dan in zijn hart? Hij staat, hij begint God te loven. Prachtig hè. Petrus en Johannes getuigen tot het volk. En tot het Sanhedrin. En er komt weer, logisch zou je haast zeggen, verzet tegen deze boodschap. En de gemeente, hoe sterker ze zich, niet door actieroepen op te richten, maar gewoon door te bidden. Dat lees je ook in Handelingen 3 en 4. Ze roepen God aan over hun leven. Ze roepen God aan voor de toekomst. Als je 3, vers 1 tot 4, 31 leest, dan kom je dat tegen. Dan gaat het verder in Handelingen. Opnieuw beschrijft Lucas het leven in de gemeente. Maar nu de lichtzijde, maar ook de schaduwzijde ervan. Dat aparte verhaal wat we zullen behandelen. Van Ananias en Safira. Hoofdstuk 4, 32 tot hoofdstuk 5, vers 16. En daarna weer die confrontatie. Nu de tweede confrontatie met het Sanhedrin. En de apostelen, je moet niet denken dat ze aardig waren tegen de apostelen, die worden gegezeld. Maar ze brengen het er toch levend af, want dat staat erbij, en ze brachten het er levend af. Leuk, hè? Zo vertaalt de MBV het. En ze brachten het er levend af. Ja. En dan zou je denken, nou, dan zeggen ze, nou jongens, nou is het wel genoeg geweest. Straks wordt het nog erger. Want dat kon ook nog weer veel erger worden. En verder ook. Maar wat doen ze? Dat staat er ook. Ze blijven dit evangelie verkondigen. Hoofdstuk 5, vers 17 tot 42. Kan je na een maaltijd precies lezen. Mooi. En dan gaan ze 7 mannen, want het wordt allemaal wat veel. Dan gaan ze 7 mannen voor de tafeldienst uitkiezen. Want zo staat het er. Onder andere Stefanus en Filippus. In hoofdstuk 6, vers 1 tot 7. Vervolgens is Stefanus, en dat weet je waarschijnlijk, betrokken bij de derde confrontatie met het Sanhedrin. En hij houdt een zeer goede toespraak voor de raad. Ja, ze komen nog meer in opstand. En hij sterft als eerste martelaar. En je vindt het verhaal in hoofdstuk 6, vers 8 tot hoofdstuk 8, vers 3. En hoe, dan vind ik het weer zo mooi, en daarom heb ik dat ook neergezet, want dat kom je dan weer tegen als je verder leest. Ze blijven dit evangelie verkondigen. Zo mooi. Daar kan je al een klein curriculum voor jezelf van maken. Ik blijf dit evangelie geloven. En dan gebeurt dat weer. Ik blijf dit evangelie geloven. Zoiets. Dat is in het klein voor jezelf. Filippus preekt in Samaria en ook tot de uinig uit Ethiopië. En dat zie je ook erachter staan. Dat is hoofdstuk 8, vers 4 tot 25. En hoofdstuk 8, vers 26 tot 40. En dan zien we dat Saulus de gemeente vervolgt. En dat Jezus denkt, daar gaan we zijn end aan maken. Niet aan Paulus, maar aan die vervolging. Jezus roept hem op, heel simpel, om zijn leerling en verkondiger te worden. Als je het leest, als je het goed leest. Ja? Paulus getuigt in Damascus en Jeruzalem. En wat is het gevolg? Als zo iemand zich bekeert, dat is een raar. Die wordt A, een beetje twijfelachtig gehouden in eigen kring, waar hij zich nu bekeerd heeft. Die christenen denken, ja, die Saulus straks pakt hij ons. Infiltrant van de geheime dienst. En de andere kant, die denkt, die Saulus, die beer, die afvallen, we zullen hem eens even. Dus Paulus kan nu zelf vervolgd gaan worden. En daarover lees je in hoofdstuk 9, vers 1 tot 30. Petrus gaat naar Lida en Joppe, geneest een lamme en wekt ondertussen ook een dode op. In hoofdstuk 9, 31 tot 43. Petrus wordt naar Caesarea, prachtig verhaal, naar het huis van de heiden Cornelius geleid. Weet je wel, hij krijgt ook zo'n visioen, ja, met allemaal van die heidense dieren die ze niet mogen eten. Jongen. Maar hij preekt er. En Gods geest wordt werkzaam. En er gaan heidenen gedoopt worden. Dat was natuurlijk toch een puntje tussen Paulus en Petrus. En die heidenen worden gedoopt, maar niet zonder protest later in Jeruzalem. Want ja, je hebt altijd, hou je een soort Sanhedrin, zeg maar, van mensen die zich ermee gaan bemoeien. Ja, maar dat kan niet. Die kunnen zich niet bekeren. Die kan niet echt nou wat in de gemeente gaan betekenen. Kom nou. Dat is het Sanhedrin, hè. Dat zijn de vrome geesten, om het zo maar te zeggen. Nou, die zijn toen, waren die al werkzaam, en nu nog steeds. Dan zie je, 14e, ik heb de puntjes voorgezet, de boodschap gaat ook door, gaat ook naar de heidenen in Antiochië. En daar ontstaat dus de eerste gemeente uit de heidenen. En als je het goed leest, ik weet niet of het MBV dat ook goed heeft, MBG had het in ieder geval, En toen werden ze voor het eerst christenen genoemd. Daar zegt Lucas iets mee. En toen, dan worden ze voor het eerst christenen genoemd. Als ze dus de heidenen gaan bekeren. En als er een gemeente uit de heidenen ontstaat. Wie werken daar? In eerste instantie Barnabas, en die blijft er werken, en Paulus. Dat vind je in hoofdstuk 11, vers 19 tot 30. En dan het laatste stukje, 15. Bij een confrontatie met Herodes wordt de apostel Jacobus het slachtoffer. Petrus die kan nog net de dans ontspringen, die wordt nog maar net bevrijd. En dan lezen we verder, en dan lezen we Herodes sterft en het woord van God groeit. Mooi hè, dat is hoofdstuk 12. Oké. Nou, dan heb je een heel klein beetje, je hebt een leeswijze nu, zeg maar, tot en met hoofdstuk 12. Dat is heel mooi. Als je daar ook dingen bij krijgt en mooie dingen van de Heer bij ontvangt, voor je eigen leven, persoonlijk en voor de gemeente, prachtig. Nu gaan we naar de eerste pericoop. En we pakken vers 1 en 2 bij elkaar. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, schrijft het NBV. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostelen die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Goed. Mijn eerste boek, Theophilus, nou dan snap je, daar gaat het. Zijn eerste boek, dat is Lucas' Evangelie. Theophilus. Sommigen denken, ik heb bij de uitleggers natuurlijk ook gekeken. Sommigen denken Theophilus dat was een hoge ambtenaar. Maar ik heb eens gekeken wat er staat in het Grieks, letterlijk. En daar staat, het eerste woord, de eerste logos, heb ik gedaan, vriend van God. Vriend van God. Het eerste woord heb ik gedaan. Vriend van God. Het gaat door, die punt staat er verongeluk, over wat Jezus begonnen is te doen en te leren. Als je het Grieks vertaalt, dan krijg je deze zin. Mooi, hè? Het eerste woord heb ik gedaan, vriend van God. Vriend van God. Door God geliefd. Dat lijkt Lucas tegen jou en mij te zeggen. Prozaïsch godelieve. Toch? Het eerste woord. De eerste logos. Godelieve. Heb ik gedaan. Ja. De andere komt zo meteen. Het eerste woord. Hij heeft laten zien en geschreven hoe dat in Jezus Christus werkt. Het eerste woord. De werkelijkheid van het Koninkrijk van God. Die Jezus hen onderwijst. Die Jezus ons onderwijst. Die Jezus jou en mij laat zien. En hoe dat gepaard gaat met tekenen en wonderen. Het eerste woord. En dan denk ik dat gaat voort in mensen die Jezus volgen. Zometeen in Handelingen. En dan zie je gelijk een beetje het verband van de opmerking van Lucas. Het gaat voort in mensen die Jezus volgen. Dat woord mag voortgaan, dus tot leven komen in jou en mij. En dan gaat de tekst verder. Heb ik de daden, zegt het NBV. Heb ik de daden, lees maar in het NBV als je het voor je hebt. En veel mensen zeggen dan, veel verklaren zeggen dan de daden, dat zijn de wonderen natuurlijk. Ja, ja daar ga je het schip mee in. Ik laat je het zien, je ziet het al, over wat Jezus begonnen is te doen en te leren. Begonnen is te doen, dat is voor mij omvattender dan alleen wonderen doen. Wonderen zijn geweldig, fantastisch. Maar niet daartoe beperken, want zo was het niet bij Jezus. Dan kwamen er om de wonderen en dan zei hij, die komen weer om wonderen en tekenen. Zei hij toch? Ja? Hij zocht geloof van mensen in zijn God, in het woord van God. In dat ze tot leven mogen komen. In dat ze met hem mogen leven. Dus het gaat hier om zijn leven. Wat hij begonnen is te doen. Dat hij leeft afhankelijk van zijn vader, zoals jij dat mag doen. Zich helemaal aan hem toewijdt. En hoe hij zodoende kiest, of als je het anders wil zeggen, de keuzes die hij zodoende maakt. Zijn gezindheid onder alles en zijn instelling voor alles. Wat hij begonnen is te doen. Maar het gaat verder. En te leren. Jezus leert over Gods koninkrijk. Hij laat jou en mij zien, jij mag leven in Gods koninkrijk. Ja, nu. Je mag je bewust zijn van de geestelijke wereld. Nog meer bewust van de geestelijke wereld dan van de zichtbare. Moet je ook in de gaten houden natuurlijk. Ondertussen wel zien, wat gebeurt er in de hemel? Wat gebeurt er in de geestelijke wereld? Allereerst bij mij. Ja, daar kan je het beste mee beginnen. Je kunt bewust in de hemel dus steeds bewuster gaan leven. En daar kom je dan de machten der duisternis tegen. Ook. Die hun koningschap in jou willen vestigen. Die hun heerschappij in jou in stand willen houden. En overwin hen dan. In de naam van Jezus. Overwin over alles wat is ontwricht. Over alles wat God en zijn woord weerspreekt. Dan begin je ook te doen en te leren van zijn koninkrijk, in zijn koninkrijk. We zitten bij vers 2. En het eerste stukje lees ik dan mee in de MBV. Vanaf het begin tot aan de dag waarop in de hemel werd opgenomen. Waar gaat het dus over, dat eerste boek? Lucas Evangelie, over zijn hele openbare leven, ja, 3 jaar, vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Jezus einde op aarde is niet als hij sterft, dat is zijn einde niet. Dat heeft hij al steeds gezegd. Zijn einde is, voleinding zou ik bijna willen zeggen, als de Vader hem opneemt in de hemel. Dat lees ik hier. Lucas vertelt in zijn evangelie de weg van Jezus als weg van navolging. Je mag hem navolgen. En als je het Lucas evangelie goed leest, dan voel je als het ware in het verhaal binnengetrokken worden door hem. Het gaat over Jezus' hele leven. Het woord dat hij doet en leert. De tegenstand die hij ondervindt in de hemel. Het gaat over hoe hij lijdt en sterft voor de zaak van zijn vader. Mooi bedrijf. Moet je voor lijden en sterven. Moet je de. Goed. Snap je? En dat doet hij om Gods leven te openbaren. Niet in zichzelf, maar in andere mensen. Ja, want dat in zichzelf openbaart hij het al. Lucas vertelt hoe hij in de hemel wordt opgenomen. En hij laat zien, Jezus zit nu op de troon. Vanaf Gods troon is hij aanwezig. Bij ons en in ons. En als je het eind van het Lucas-evangelie vergelijkt met het begin van Handelingen. En dat in elkaar schuift, die eerste verse en die laatste verse. Dan zie je hetzelfde terugkomen. Dat is zo mooi. Maar dat moet je zelf maar eens even doen thuis. Ja? Dus. Lucas laat zien, Jezus zit nu op de troon. En vanaf Gods troon is hij aanwezig. Bij ons. Wil hij werken in ons? Bouwt hij zijn gemeente in ons voor zover wij daarvoor openstaan? Toch? Want hij breekt niet in. En, zegt vers 2b dan, nadat hij de apostelen die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Door de Heilige Geest had uitgekozen. De Naardense Bijbel vertaalt heel mooi, vind ik, door Heilige Geest adem uitgekozen. Door Heilige Geest adem uitgekozen. Als je toch leeft op Heilige Geest adem, wat scheelt dat veel? En wat gaat dat veel schelen aan energie in je leven, in alles wat je moet en denkt te moeten? Door Heilige Geest adem uitgekozen. Met zijn adem, nu nog steeds, maar toen ook, verlokt Jezus mensen. Met zijn adem, en je leest het in het evangelie van Lucas, blaast hij over hen. Ook vandaag. Hij verlokt jou en mij. Hij blaast over jou. Met zijn geestesadem. En hij zendt je uit. In hemel en op aarde. Om hem te volgen. Met zijn doel en zijn plan voor ogen. Tot aan de voleinding van alle dingen. En gaat vers 3 dan verder. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen. En sprak hij met hen over het koninkrijk van God. De kern van ons evangelie. Jezus is opgestaan. Hij leeft. Dat is, als je de brieven bestudeert, als je het eerste gebeuren bestudeert, dan is dit de kern van het evangelie. Hij is niet dood gegaan. Hij is opgestaan. Hij leeft. En herhaaldelijk verschijnt Jezus aan zijn leerlingen. Hij begint al bij die Emmausgangers, begint al bij Maria. Ja? Ik denk dat ze Hendrik Jan de Tuinman voor zich heeft. Is toch wat? Maar hij verschijnt aan hen. Ja? Hij verschijnt aan zijn leerlingen. Hij is in hun midden. En dat lezen we hier. 40 dagen verschijnt Jezus in hun midden. 40 dagen is hij aanwezig. Getal 40 ken je wel, hè? En Jezus zorgt voor verlichting. Hij zorgt voor openbaring. Hij is lijfelijk ook bij hen aanwezig. Met zijn verheerlijk lichaam. En hij bevrijdt hen van al het weerspannige dat hen niet verder deed komen. Hij bevrijdt ons van al het weerspannige dat je niet verder doet gaan. Dat angstig maakt. Wat moet ik nou nog? Hoe zal ik het nou verder doen? Dat dus angstig maakt om echt gewoon te zeggen, ja, ik ga gewoon vanuit God en zijn woord leven. Wie zal mij nog kisten? Wie zal mij nog tegenstaan? Zoiets. En letterlijk staat er dan in het vers, en hij spreekt met hen. MBV zegt zo mooi over Gods koninkrijk, maar er staat over de dingen van Gods koninkrijk. Dus ze hebben een paar woorden overgeslagen. Er staat in het Grieks over de dingen van Gods koninkrijk. Welke dingen? Ja, daar kan je een hele hoop bij bedenken. Hoe Gods koninkrijk baan breekt. Baan brak bij Jezus. Maar vooral ook, hoe zal het gaan baanbreken verder in jouw leven? Daar hebben ze met elkaar over gesproken, denk ik. Ze kwamen op de koffie, nou, dat dronken wel wat anders, denk ik, maar ja. En zo bezig met elkaar. Dat je het niet in eigen kracht kunt. En als dat negatief doorslaat, dan krijg je, ja, we kunnen niks, en het werkt niet, en het gaat helemaal niet. Nee, het staat bij hun niet negatief door. Dat je het alleen kunt als je Gods geest laat werken in je leven. Als je laat vervullen, als je nu vandaag verder laat vervullen van Gods geest. En onderwerp is geweest, de dingen. Welke dingen, zei ik? Welke blokkades je op moet heffen. Jezus zal het misschien in liefde nu verteld hebben. Dat deed hij natuurlijk, had hij al eerder kunnen zeggen, zou je kunnen. Maar nu zijn ze eraan toe. Mooi, hè? En ik denk, nu moeten we er ook verder niet overheen laten gaan. Hij bespreekt met hen. De dingen van Gods koninkrijk. Hoe de ijver voor Gods huis hem verteert. Hoe die in vuur en vlam staat. Nog steeds. Voor wat hij voor zijn vader mag doen. En verder gaat doen. Hoe de ijver voor Gods huis, voor Gods koninkrijk, hen zal verteren. Als ze gedoopt worden en vervuld in Heilige Geest. Hoe de ijver voor Gods huis jou zal verteren. Jij mag koning met hem zijn. Prachtig toch? En je zult overwinnen. Nee, laat al dat gezeur. Je zult overwinnen. Zo. En niet jammer, hoe gaan we het dan oplossen? Niks oplossen. In de overwinning lost alles op. Als jij in de overwinning leeft. Zo. Prachtig. Nou, ze zijn bezig geweest. Jezus heeft gesproken over de dingen van Gods koninkrijk. Nog veel en veel meer. Dan kan je gewoon, als de zon nog een keer schijnt, ga je gewoon liggen. Laat je beschijnen door de Heer. Heer, wat heb u nou nog meer gezegd? En zegt de Heer, nou, u moet anders vragen. Je moet vragen, wat zeg ik nou tegen jou? En dan komt er misschien wel iets. In volle liefde. Want hij wil je verder helpen. Hij wil mij verder helpen. Daar ben ik van overtuigd. En we komen ook verder. Vers 4. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling is gegaan. Je ziet, je hoort, hier begint een nieuw deel. En we hebben het netjes gedaan, want die springen ook een stukje in. Laten we dat ook zien door het wit wat ze hier laten. Maak een wit stukje witregel. En dan zie je dat er wat nieuws begint. Zo geven zij dat aan. Dus als je handelingen nog eens doorloopt, dan zie je waar zij vinden, begint iets nieuws. En dat vind ik heel goed. Wat Jezus zijn leerlingen opdraagt, dat lezen we hier in dit vers. Dat staat ook voor een stukje, want dat is de toespraak van Jezus die je hier hoort in vers 5. En eigenlijk ook in vers 8. Dan lees je gewoon de toespraak van Jezus. Wat hij gezegd heeft tegen ze. En je kan dit vergelijken. Misschien wil je dat even doen. Lucas 24, zoeken we een van die parallel dingen op. Lucas 24. Vers 47. Lucas 24. Vers 47. Begin maar even bij 47. En dat in zijn naam alle volkeren opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen. Alle volken. Opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad, dus blijf in Jeruzalem, tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Zie je? Ik laat maar één voorbeeld even zien van hoe het in elkaar schuift. Hoe het doorloopt. Ja, dan pak je Lucas aan het eind en dan zie je hier een duidelijk voorbeeld. Goed. Dus. Eerste toespraak in Handelingen, die had je al. Jezus houdt hem. En hij zegt, ga niet weg uit Jeruzalem. Beste broeder. Beste zuster. Ja. Kan wel dieper gaan, hè. Zij moeten dus in Jeruzalem blijven. Houd nog even bij hen. Het hemelse blijven verwachten. De belofte van de Vader. En steek nou met je eigen leven in op wat de Heer hier tegen jou zegt. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar wacht op de Gods belofte. Ja? Ga niet weg uit Jeruzalem, maar wacht op Gods belofte. Verwacht Gods belofte. Ga niet weg uit de hemel, ga niet weg uit de gemeente. Ga niet weg uit alle mogelijkheden van de Heer. Verwacht dat Hij je zal helpen en volop leven zal geven. Zo, vanuit zijn woord en door zijn geest. En toen dacht ik aan deze tijd en deze wereld denken hoe het allemaal opgefokt wordt. Als ik, als jij het geheim hiervan niet versta, dan ga je over tot de wanorde van de dag. Of mag ik zeggen, tot de waanorde van de dag. Goed, Jezus zegt, ze moeten blijven in Jeruzalem. Ze moeten blijven, dat hebben we gelezen, rondom de belofte van de Vader. Een beetje Johannes manier, zou ik bijna zeggen. Blijf bij mij, blijf in mij, blijf in Jeruzalem, wacht op. Het gaat om Gods geest, dat heb je. Om daarin gedoopt en vervuld te worden. Het gaat erom Gods geest te laten werken in je leven. En daarop moeten zij wachten. Dat zal hen sterken. Dat zal hen grote kracht en ruimte geven. En vervolgens, nou je ziet het, want je kent de handelingen, trekken zij uit en getuigen ze. Staan ze daar bij die tempel, staan ze daar bij de stad. En staan al die mensen te luisteren. Wat gebeurt hier, mensen? Prachtig toch? Ja, vers 5. Vers 5. Johannes doopte met water. Toespraak gaat verder, hè. Maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Dat is heel simpel. Heel kort. Ik kan natuurlijk over die dopen wat gaan vertellen. Maar dan wordt het een onderwerpenstudie. Je hoort hier het verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En ik zal het nog dieper zeggen. Doop in water, alleen, of doop in de Heilige Geest erbij. Er staat letterlijk niet na vele dagen, ja, zal dat gebeuren. Daar gaat dus geen maand of jaar overheen, vers 5. Binnenkort, voor dat woord staat, na niet vele dagen. Ja, en natuurlijk vertaal je dat binnenkort, maar het geeft aan, het staat te gebeuren. Binnenkort denk je altijd, ja, binnenkort, nou, zo even zien. Na niet vele dagen, het komt eraan, zoiets. Ik voel daar meer spanning in, zeg maar, meer verwachting in van de Heer. Vers 6. Daar gaan ze aan de gang. Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem, Heer, gaat gij dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Heer, Kyrios, staat hier in het Grieks. Hier noemen zij Jezus eigenlijk voor het eerst Kyrios. Heer is de naam, ik zeg het heel kort allemaal, hè. Heer is de naam van God. God is Kyrios. De naam, en dan ga ik verder, van iemand met goddelijke eigenschappen. Een mens kon je eigenlijk niet zo aanspreken. Heer, koning, God. En toch worden dat titels voor Jezus, in wie je de Vader ziet. Het gaat over Gods koningschap in hem. Het gaat over Gods heerschappij in hem. Het gaat over al die goddelijke eigenschappen die tevoorschijn komen in hem. Zodat je kan zeggen wie hem ziet, die ziet de Vader. Het gaat over wie koning is. Over de Kyrios die koning is. De Kyrios, de Heer, Jezus onze Heer, die jou en mij ondersteunt om een goede koning te worden. Moet je je voorstellen. Dat is toch prachtig om een goede heer te worden. En ze vragen. Ik was blijven hangen bij Heer. Ze vragen. Heer, gaat u het koningschap over Israël herstellen? Er kunnen ook hele studies aan gehouden worden. Maar ik zal het kort houden. Want ik doe gewoon bijbelstudie over handelingen. Het gaat hierom. Jezus zal Gods koninkrijk op aarde gaan vestigen. Ik zou nu openbaringteksten erbij kunnen halen en zeggen, kijk, dat gebeurt allemaal, maar dat zal ik je besparen nog. Nu, op dit moment, is hij Gods koningschap aan het vestigen in de hemel. In jouw hemel. Op een gegeven moment ook op jouw aarde openbaar te komen. Op een gegeven moment met de gemeente zijn koningschap op aarde te vestigen. Zodat al die rare figuren, het is afgelopen. En niet het is afgelopen in die zin, denk, nou die zullen we eindelijk eens even een kopje kleiner maken. Maar die zijn veranderd in hun leven. Vind je prachtig? Dat je denkt, die mensen die ik daar zie, kunnen die nog veranderen? Hebben jullie bij de, als je weet, zo'n raar beeld zag, hebben jullie er wel eens over nagedacht? Zou die iemand nog kunnen veranderen? Of moeten we inderdaad nu maar gelijk, takketak, zoiets. Mag je over nadenken? Ja?
Hij is nu Gods koningschap in jouw hemel aan het vestigen. Ja? En hij kan zijn koningschap niet vestigen als je denkt, en nou sla ik erop, en nou zal ik die wel eens even pakken. En zo simpel is het. Want zo leefde Jezus ook niet, en zo leeft hij nu ook niet. Hij verkondigt Gods koningschap in woord en daad. En dan antwoordt Jezus, als ze denken, nou gaat het gebeuren, ha, fijn, hebben tenminste alles weer goed voor elkaar, dan antwoordt hij, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop de gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Ja, is hier ook weer een beetje raar vertaald, maar ik hou maar even de MBV aan, niet de boel in de war te brengen. De kern, die pak ik dan. Wij bepalen het leven niet. Heb je hem? Ja, ik zie sommigen kijken. Ik dacht dat ik mijn leven bepaalde. Nou ja, ik zeg maar. Denk maar na. Wij bepalen, zegt hij niet. En dan heb ik even de Griekse woorden gepakt. De chronoi. Wij bepalen de tijden niet. De tijden bepalen wij niet. Ja? Soms moet je als volle evangelie christen even een omslag maken. Dan denk je dat je met evangelie, dat je de tijd bepaalt voor jezelf. Wij bepalen niet de chronoi, de tijden. Wij bepalen niet de karioi. Dat zijn de geschikte momenten. Kairos, dat is het woord wat Marcus heel vaak gebruikt in zijn evangelie. Dat hij het hebt over het geschikte moment. En plotseling gebeurt het dan. Zo'n moment is dat. Het geschikte moment waarop bijvoorbeeld de voleinding plaatsvindt, of waarop het koningschap op aarde van Jezus gaat komen. Daar kan je natuurlijk lang over nadenken. Je kan een werkgroep oprichten. Maar het is niet onze zaak. En dat zegt Jezus hier duidelijk tegen zijn eerste leerling al. Jongens, dat ga ik zelfs niet over, zegt hij dan. Vindt hij prachtig? Hiervoor houdt de Vader de macht aan zichzelf. Zo staat het er. Letterlijk. Hiervoor houdt de Vader de exousia aan zichzelf. Ja? Er staat exousia. Die macht, die ligt in Gods exousia. En dan denk je weer misschien aan God, aan een mannetje op een troon met macht. Nee. Nieuwe leren denken. Dan denk je aan de werking van zijn geest. En dan denk je ook, stap je verder, aan de werking van zijn geest in jou, in mij, in ons, in de gemeente. Prachtig, hè? En de Vader heeft uiteindelijk daarover, die geeft aan. Door zijn geest. En Jezus is degene die ook zegt, dat weet ik zelf niet eens. Ga maar eens in de evangelie kijken, kom je ook een aantal teksten tegen waar hij hetzelfde zegt. Mooi, hè? Dan zie je weer de parallel met hier begin handelingen en het evangelie. Dan zie je, hé, we hebben hier een overgang. Goed. Vers 8 tenslotte. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt. Zie je, nou snap je ook die werking van Gods Geest nog meer. In het kader van hoe die antwoordt. Wanneer de werking van Gods Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan het uiteinde der aarde. Interessant om, denk je nou eens vers 8 en dan gaan we lekker verder, want daar zou je helemaal overheen lezen. En daarom ga ik het je laten zien. Jezus gebruikt hier een combinatie van 3 profetenteksten. En ik laat ze je zien. Combinatie van totdat over ons uitgestort wordt de geest uit de hoogte. Leuk als je het eromheen leest. Dan krijg je nog meer, maar ik hou het kort. Want dan kan je het zelf uitwerken. Jesaja 43 vers 10 en 12. Jullie zijn mijn getuigen. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Jesaja 49 vers 6. Ik stel je tot een licht van de volken, opdat mijn bevrijding, mijn heil, reiken tot aan de uiteinde van de aarde. En als je de tekst nou goed leest, dan hoor je daar die teksten in terugklinken. In doorklinken. Een soort resonans van het Oude Testament. Van de profeten die dat al voorzegd hebben. Mooi, hè? Goed. De Heilige Geest zal op jullie komen. Dat geeft jullie kracht. Dat geeft je kracht om uit je kleine kringetje te treden. Ik bedoel niet dat je dan uit een klein kringetje weggaat en zegt, ik ga naar een grotere kring. Want dan sta je nog zelf centraal. Maar dat je uitbreekt uit kleine kringetjes. En dat je gaat getuigen. En dat je mensen vindt waar je het leven aan door kan geven. Waar je Gods woorden tegen kunt spreken. Hier klinkt, jullie zullen van mijn getuigen te Jeruzalem. Weet je nog, blijf in Jeruzalem. Jeruzalem is het centrum. Centrum van Gods koninkrijk, geestelijk. Ja? En heel Judea, dat zijn de gelovigen. Samaria, dat zijn de halve gelovigen. Ja? Tot aan de uiteinde van de aarde, dat zijn heidenen in de greep van de duisternis. En je kan hierbij weer Openbaring gaan kijken, die winden die vastgehouden worden. Ik zal het even niet doen, maar er ligt duidelijk weer een link ook met Openbaring. Want dan zal het gaan en gegaan zijn tot aan het uiteinde der aarde. Dan zullen de machten der duisternis niets meer uit kunnen richten. Vind je die prachtig? Ik wel. Nou, tenslotte, maar dat is de opmaat voor de volgende keer. Na deze opdracht die Jezus geeft, en dan komt er een vraag, en dan antwoordt hij nog even op die vraag, vindt er een soort Elia gebeuren plaats. Moet je goed zien. Een soort Elia gebeuren. En ik weet niet of je dat verhaal kent van Elia en Elisa. Ik kan ook eens lezen thuis. Maar Elisa, daar gebeuren dingen. Die zegt, die roept ineens, mijn vader, die kijkt in de lucht of zo, en in de hemel. Die roept, mijn vader. En ik denk, ja, is Elia dan je vader? Geestelijke vader misschien. En Elisa ziet dan nog dingen in de hemel. Want hij zegt, ik zie paarden, ik zie ruiters gaan. Moet nog eens lezen. De leerlingen ondergaan dit anders. En dat gaan we volgende keer. We zien. En als je niet kan wachten, dan lees je het eerst thuis. Amen. Tot zover. We zullen bidden.